Vandaag praten we over de strijd om de aandacht van de consument, niet alleen heden ten dagen, maar ook door de eeuwen heen. Een kleine quote van de jurist G.H. Arnhart in De Groene Amsterdam op 23 oktober 1926 ter introductie. Hij zegt: "Ik heb nooit begrepen waarom iemand die schoensmeer, ochtendvoer of wat anders ook fabriceert, de vrijheid moet hebben mijn attentie daarvoor op te eisen. Door mij in alle kleuren liefst zo schel mogelijk toe te gillen dat zijn product het alleen zaligmakende is. Er wordt die man immers niets gevraagd. Overal in de straat staan brullende, snauwende, bevelende, snorkende, smekende, zalvende, doch meest alle leugenachtige reclames opgesteld. Hetzij in de vorm van opgeplakte prenten of geschilderde planken. Het stadsbeeld moet krachtig worden beschermd tegen de vrijmoedigheid van enkelingen, die alle anderen naar hun pijpen willen laten dansen. Die anderen kunnen zich aan die reclameorgie niet onttrekken dan met overheidshulp." Goedemorgen, Clay Lesger. Dit citaat is afkomstig uit jouw boek. Zie je reclame in de stad ook als een heidense besmeuring?
Nou, niet zozeer als een heidense besmeuring. Ik ben niet heel erg groot voorstander van reclame. Maar ik ben voor 1989 een paar keer in het Oostblok geweest. En dan zag je steden helemaal zonder reclame. En dan merk je toch wel dat het maakt een stadsbeeld wel levendiger en kleurrijker dan het anders zou zijn.
Ja.
Maar in deze periode, waar dat citaat het komt, eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, toen ging het werkelijk om enorme reclamegebieden. Hele gevels die bespannen werden met reclame. Tekens en reclame teksten en grote schilderijen. En dat is toen in de jaren 30 is dat wel aangepakt. Dus hij heeft al een klein beetje zijn zin gekregen.
We gaan zo verder praten over de geschiedenis eigenlijk van het winkellandschap van Amsterdam. Naast je zit Marieke Fransen, sociaal psycholoog. Die wat meer gaat vertellen zo over haar onderzoek naar weerstand ook tegenover reclameuitingen. Marieke, voel je zelf soms ook deze weerstand tegen reclame?
Ja, uiteraard. Er is op dit moment natuurlijk heel erg veel reclame op straat, maar ook op televisie en op internet. En er zijn ook wel wat vormen van reclame waar je eigenlijk niet eens meer omheen kunt. En dat maakt het soms wel heel erg... Zoals bijvoorbeeld op internet, als je een filmpje wil kijken, dan ben je verplicht om een gedeelte of de hele reclameboodschap bijvoorbeeld eerst te kijken voordat je bij het filmpje uitkomt. Dat is natuurlijk soms wel frustrerend dat je daar niet omheen kunt.
Clay, we beginnen met jou
en
met jouw onderzoek. Je hebt je afgelopen jaren bezig gehouden met sociale en economische geschiedenis. En ook met name met Amsterdam. De stad waarbij we de associatie hebben van de wereldhandel. En toen dacht je, ik ga me bezighouden met detailhandel. Terwijl je in je voorwoord notabene schrijft: "Zelf ben ik niet zo dol op boodschappen doen en winkelen." Waar komt die interesse vandaan? En wat wilde je eigenlijk ontdekken bij het bestuderen van die detailhandel?
Nou, die interesse is eigenlijk een beetje tweeledig. Ik was in eerste plaats geïnteresseerd in de vraag van hoe functioneert zo'n stad? En waar zitten winkels en waar zitten bedrijven en waar wonen mensen? Om greep te krijgen op zo'n stad die toch eigenlijk heel complex is. Het is een heel groot complex mechanisme, dus dat was de ene insteek. En dan zijn winkels een mooie ingang, omdat daar relatief veel materiaal van bewaard is gebleven. En een andere, die is eigenlijk veel basaler, is dat ik ben zelf een kind uit de winkeliersfamilie. En ik had altijd voorgenomen om, ik moet nog een keer wat aan winkels doen. En dat heb ik veel te lang mee gewacht, want mijn vader en de familieleden die in de winkel zaten, die zijn er inmiddels allemaal niet meer. Maar ik dacht ik moet toch gewoon een keer iets over winkels schrijven. Dus dat heb ik ook gedaan. Er zit ook stiekem verstopt in het boek. Zitten af en toe kleine stukjes en ook afbeeldingen van de winkel van mijn vader en grootvader.
Maar je kunt iets over winkels schrijven of meteen een heel lijvig boekwerk ervan maken.
Ja.
Dat is meer dan alleen...
Dat is waar.
Mijn ouders zijn winkelier geweest.
Ja. Het begon met één artikel. En toen dacht ik dat was een artikel over het midden van de 18e eeuw. Toen dacht ik eigenlijk gebeuren natuurlijk een heleboel leuke dingen die gebeuren daarvoor en daarna. En op een gegeven moment gaat zo'n project met jezelf aan de loop en dan wordt het veel groter dan ooit de bedoeling was. Maar ik heb er geen spijt van, uiteindelijk.
En dan besluit je om zo'n groot project aan te gaan. Hoe zat het met de bronnen? Waar haal je informatie vandaan om zo'n schets te maken van toch ruim 4,5 eeuw winkellandschap in Amsterdam?
Ja. Nou, ik had natuurlijk al, omdat ik me bezig heb gehouden met groothandel, met internationale handel, had ik natuurlijk al een goed idee van de bronnen die er zijn voor Amsterdam. En ik zit natuurlijk al eindeloos lang in dat stadsarchief hier, dus ik ken de bronnen vrij goed. En ik wist ook dat er boedelinventarissen zijn. Dus dat zijn inventarissen van mensen, de bezittingen van mensen na hun faillissement. En ik wist dat er ook heel veel winkeliers tussen zaten.
En die boedelinventarissen die neem je gewoon echt mee van kamer tot kamer door een huis en een winkel. En dan wordt gewoon precies beschreven wat er allemaal staat en wat er allemaal ligt. Dus dan krijg je een heel goed idee van hoe zo'n winkel er eigenlijk uitgezien heeft. Want we hebben bijna geen afbeeldingen daarvan. Dus het bestaan van die bronnen wist ik. Dus ik dacht van nou, dan moet ik nou ook maar gewoon even doorpakken. En dan aan de slag ermee, zeg maar.
Ja. Je hebt dus ook onderzoek gedaan naar de locaties van straten. Zijn daar grote verschuivingen in? Of ging men in de 17e ook al lekker naar de Kalverstraat?
Nou, eigenlijk zijn er geen grote verschuivingen. Behalve één. En dat is precies in de 17e eeuw. En dat heeft precies met de Kalverstraat te maken.
Oké.
De winkelstraat in de eerste helft van de 17e eeuw. En dat is eigenlijk tot 1660, 1670. Is de Warmoestraat. Dat is de belangrijke winkelstraat. En dan zie je in de loop van de 17e eeuw. Dan wordt Amsterdam uitgebreid. En die stadsuitbreiding is vooral aan de westkant van de stad. En dan komt de Warmoestraat, die aan de oostkant van de stad ligt, die ligt eigenlijk dan heel buiten de aanlooproute, zeg maar. En vanuit de grachtengordel loop je het makkelijkste naar de Dam via de Kalverstraat. En dan zie je dat de Kalverstraat een winkelstraat wordt. Dan verdwijnt ook de Kalvermarkt uit de Kalverstraat, want die heet natuurlijk niet voor niks Kalverstraat. En dan zie je dat mensen door de Kalverstraat naar de Dam lopen, want daar staat de beurs, daar staat het stadhuis, daar staat de Nieuwe Kerk. Dus dan zie je in de 17e eeuw wordt de Kalverstraat de winkelstraat van Amsterdam.
En wat gebeurt er dan met de Warmoestraat?
De Warmoestraat die gaat dan een periode in van achteruitgang. Er blijven wel wat winkels, maar het is niet meer een hele dynamische straat. En eigenlijk is de Warmoestraat pas de afgelopen decennia weer redelijk opgeklauterd. Ja. Er komen in de Warmoestraat veel logementen en zo. Want het ligt natuurlijk wel heel dicht bij de haven. Dus er zitten veel logementen, tapperijen, dat soort dingen.
En welke factoren bepalen nou de locatie van die detailhandelactiviteiten? Ik bedoel, je kan natuurlijk zeggen aanlooproutes. Wat zijn andere factoren die meespelen?
Eigenlijk is de belangrijkste factor is hoe een straat ligt in dat hele netwerk van straten in zo'n stad. Dus hoe makkelijk daar mensen doorheen lopen. En als er eenmaal veel mensen doorheen lopen, dan vestigen ze daar winkels. En als er dan eenmaal winkels zitten, dan vestigen ze zich daar meer winkels. En dan zie je zo'n proces dat het eigenlijk zichzelf versterkt. En het gaat eigenlijk alleen maar fout als er hele rigoureuze ingrepen zijn in dat stratennetwerk. En die zijn er in Amsterdam niet. Amsterdam is niet gebombardeerd, is nooit platgeschoten. Het Centraal Station is eigenlijk precies neergelegd op de plaats waar vroeger de mensen per schip, zeg maar, de stad binnenkwamen. Dus er is in Amsterdam een hele grote mate van continuïteit die je bijvoorbeeld in Antwerpen niet hebt. Daar hebben ze het station aan de andere kant van de stad neergelegd. En dan zie je dus dat de Meer, die loopt eigenlijk vanaf wat toen de rand van de stad was naar het centrum. En het oude centrum is heel lang in verval geraakt. Nou, dat is in Amsterdam niet het geval.
Mooi aan je boek zijn de veelvuldige afbeeldingen, hè, van winkels door de eeuwen heen. Kan je schetsen hoe dat winkellandschap visueel verandert? Als we bijvoorbeeld kijken naar wat je het exterieur noemt, hè, van winkels. Als we kijken naar de 17e eeuw tot aan nu, wat zijn eigenlijk de grote veranderingen in hoe die winkelstraten eruit zien? En hoe proberen ze ook de aandacht van de consument te trekken?
Ja, eigenlijk is de grote verandering is van dat winkels in eerste instantie alles voor de deur neerzetten. Dus dat het veel meer een marktkraamachtig idee is. Daarna in de loop van de 18e eeuw, 19e eeuw zie je dat winkels zich helemaal achter de gevel terugtrekken. Dus het afgesloten en dan komt er een etalage, dan worden etalages ook belangrijk. En na de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk weer de trend terug. Dat het wordt steeds open, etalages worden open, deuren staan open. Dus er is een soort golfbeweging van heel open naar gesloten, naar weer heel open.
En wat verklaart die beweging?
In die vroege periode is het gewoon domweg omdat het voorhuis waar de winkel zich in bevindt, is gewoon te donker. Er zijn kleine raampjes met glas en lood erin, er is weinig licht binnen. Kunstverlichting is er niet of heel duur. Dus dat betekent dat je moet, om aandacht te trekken, moet je voor de deur je spullen neerzetten. En dan vaak ook vindt de verkoop voor de deur plaats. En soms ook in de winkel. Maar je moet de dingen kunnen zien in het daglicht. En in de loop van de 18e eeuw zie je dat vooral de elite, en dat zijn natuurlijk de mensen die in de Kalverstraat winkelen, die willen gewoon meer privacy. Die vinden het niet meer zo prettig om voor de deur op straat te moeten onderhandelen met een winkelier over de prijs en over dat soort zaken meer. Dus dan zie je dat de winkels zich meer afschermen van de straat. Je gaat in de winkel boodschappen doen. En dat kan ook omdat er in die periode groter glas beschikbaar komt. Dus je hebt meer licht in het huis. En er komen ook een soort nieuwe olielampen die veel meer licht geven. Dus dan mogelijk om een winkel binnen gewoon te verlichten. En dat is eigenlijk voor die tijd nauwelijks mogelijk.
Maar daarna gaat het weer
En daarna gaat het weer terug, precies. Dan krijg je die trend om het binnen te doen, wordt versterkt met gaslicht, elektrisch licht. Het maakt het allemaal makkelijk om het binnen net zo licht te hebben als buiten. En dan na de oorlog krijg je een nieuwe trend waarbij mensen weer, mensen kopen, impuls aankopen zijn belangrijk. En dat betekent dat de drempel om een winkel binnen te gaan en daar geholpen te worden door iemand, die is heel hoog. En wat winkels nu vooral doen is zo makkelijk mogelijk maken voor mensen om binnen te lopen. Personeel wat op afstand staat. En eigenlijk, je pakt zelf je spullen en je gaat ermee naar de kassa en je betaalt. Het is ook heel goedkoop natuurlijk, want je hebt heel weinig personeel nodig. Vroeger werd iedereen persoonlijk geholpen, naar een toonbank gebracht, werd een spul uit een kast gepakt, laten zien en dan nog een keer wat laten zien, Dus dat is een hele dure manier van winkelbedrijf hebben. En dat verandert in de 19e eeuw.
Je spreekt ook in je boek over pothuizen.
Klopt.
Kan je uitleggen wat dat zijn? Ik verbaasde me daarover.
Ja, die waren er ooit bijna aan alle Amsterdamse straten en grachten. Het zijn kleine bouwseltjes die op de stoep staan eigenlijk. De anderhalf, twee meter voor de gevel, die behoorde in de vroegmoderne tijd behoorde die tot het huis zelf. Dat was van de eigenaar. En die bouwden daar een pothuisje op en die zetten er een bankje neer en een trap naar boven of een kelderingang. En die pothuizen die zijn natuurlijk heel prettig, want die staan helemaal aan de rand van de straat. Dus in die pothuizen kon je heel goed een winkeltje hebben. Of een schoenlapperij of zo. Dus er zaten allemaal kleine bedrijfjes in. En soms werd er ook in gewoond, maar meestal werden ze gebruikt voor groenteverkoop, schoenlapperijen, werkplaatsjes. Dus dat was een fenomeen wat eigenlijk heel bekend is. Maar alleen op de grote grachten in Amsterdam zijn die pothuizen nu nog bewaard gebleven. Dat zie je ze soms nog. Maar in alle andere straten zijn ze verdwenen. In de loop van de 19e eeuw, net na het midden van de 19e eeuw, heeft de gemeente besloten dat de grond voor de gevel is gemeentegrond. En niet meer de grond van de eigenaar. En toen zijn ook al die pothuizen eigenlijk verdwenen. Want dan moet je precario over gaan betalen.
Kunnen we er nog ergens eentje zien? Het hoofd?
In de grachtengordel zie je eigenlijk nog een heleboel van dat soort pothuizen. Die staan er gewoon nog aan de hoofdgrachten.
Okay. En waar moet je dan naar kijken?
Want en dan moet je dus kijken naar een klein laag bouwwerkje, wat als het ware tegen de gevel aangeplakt staat. Vaak bij hoekhuizen, in het zijstraatje bijvoorbeeld. Dus dan heb je het hoekhuis, de gevel, en dan in de zijstraat heb je een klein uitbouwtje.
Ja.
Okay. Amsterdam in de 17e eeuw, de grote toestroom natuurlijk ook van immigranten, en in de periode daarna ook. In hoeverre is het winkellandschap beïnvloed door immigranten, ook later in de geschiedenis? Hebben wij een beetje over de schutting gekeken hoe het er daaraan toe ging?
Ja, absoluut. In de 17e, 18e eeuw zie je dat veel mensen die bijvoorbeeld een Franse winkel hebben. En dat is een winkel in accessoires, zouden we nu zeggen. Dus kleding, accessoires, hoeden, wandelstokken, handschoenen en dat soort dingen. Dat zijn vaak Fransen. Dus die komen hier en die hebben dan contacten in Frankrijk, laten spullen uit Frankrijk overkomen. En die worden dan hier in de Kalverstraat verkocht bijvoorbeeld. En Waar migranten natuurlijk ook een hele grote rol bespelen, is de introductie van het grootwinkelbedrijf. Het grootwinkelbedrijf in Amsterdam, tweede helft 19e eeuw. Dus Vroom en Dreesman, Peek en Kloppenburg, CNA. Al die grote bedrijven zijn bijna allemaal door migranten opgericht.
Terwijl we dat toch zien als typisch Nederlandse.
Ja, we zien dat als typisch Nederlandse bedrijven. Ja, dat is waar. Maar het zijn dus bijna allemaal migranten die dit doen. Die kenden dat fenomeen al uit het buitenland. En die constateerden in Amsterdam dat er eigenlijk helemaal niet zoiets was. En die zijn begonnen met dit soort dingen. Heel veel Duitse migranten.
Wordt ons winkellandschap dan eigenlijk altijd nog steeds bepaald door dingen van buitenaf? Want je ziet het nu ook weer, toch? De Forever 21's komen uit Amerika de Kalverstraat overnemen.
Ja, dat winkellandschap dat wordt heel erg bepaald door wat er om je heen gebeurt, zeg maar. Ik denk dat Amsterdam in het midden van de 17e eeuw, dan is het een van de snelst groeiende steden in Europa. Dan hebben ze een hele eigen dynamiek, denk ik. Dan gebeuren hier dingen die anders nog niet zo snel gebeuren. Maar daarna, dan zie je dat er heel erg gekeken wordt naar Londen, Parijs en Brussel ook in de 19e eeuw. Dat zijn dan de voorbeelden daar is ook een hofcultuur. Dus daar heb je chicere winkels en die worden dan overgenomen hier in Amsterdam.
We gaan zo luisteren naar een liedje.